Dan normaal, maar we zijn er. De derde talkshow alweer van bestuur. Welkom studenten thuis, welkom studenten hier in de studio. Dat zijn vandaag Max, Dennis en Peer. En we hebben heel leuk vandaag een gast in de studio. Vandaag blijven we lekker dicht bij huis. De gemeente, jullie hyperlocal, het kan bijna niet missen. Je hebt misschien al met de gemeente te maken gehad. Daar gaan we vandaag op inzoomen. En dan is het altijd leuk om op de School van Journalistiek te zien welke student als eerste het is gelukt om de burgemeester te interviewen. Dit jaar zijn dat Jude en Fatima. Fatima Bongers en Jude Amogabe, die is het gelukt om de burgemeester van Hilversum te interviewen. Nou, top gedaan jullie. En als jullie willen weten wat nou het geheim was dat dit is gelukt, lees het op de homepage van svjmedia.nl. Daar doet Fatima nog een hele handige tip voor jullie als jullie ook de burgemeester willen interviewen. Welkom Vincent en Rianneke. Jullie gaan ons door het verhaal heen leiden van de gemeente.
Yes.
Wat er allemaal speelt in de hyperlocal, het bestuur van de gemeente, hoe die bestuurd wordt. En als gezegd, straks hebben we een leuke gast. Dat is namelijk Esma Kendier. Die is onderweg naar de studio en zij is fractieleider van de partij Student en Starter hier in Utrecht. Als eerste gaan we eens kijken naar een hele interessante journalistieke zaak, zou je kunnen zeggen. Zowel nationaal, regionaal als lokaal. We gaan naar blok 1.
Ja.
Ja, dat is dus in Den Haag, waar van alles aan de hand is al een hele tijd, hè?
Ja.
Met Richard de Mos. Misschien is het slim dat we eerst even naar de video gaan kijken.
Ja, we kunnen even kijken.
Korte intro.
Ja, doe maar de eerste intro, is goed.
Ja. Ja, we gaan kijken naar de video van Richard de Mos en dat hij is vrijgesproken van corruptie.
En de verdachten, alle verdachten, worden daarom vrijgesproken van te lastiggelegde ambtelijke omkopingen. En als gevolg daarvan worden zij ook van de te lastiggelegde deelname aan een criminele organisatie vrijgesproken. En ook van bijna alle andere te lastiggelegde feiten worden de verdachten vrijgesproken.
Ik voel me kip lekker. Ik hoop u ook.
Ja, wat vindt u van de uitspraak?
Ja, de uitspraak is volkomen terecht. Het is ook een uitspraak waar ik 3,5 jaar in geloofd heb. Het is ook de reden dat ik na het opgeven van mijn wethouderschap ben teruggekeerd als raadslid. Dat is ook de reden dat ik deze partij in de vorige verkiezingen 2022 weer de grootste heb gemaakt. En dat is ook de reden dat ik ben blijven doorgaan, omdat ik geloof in mijn onschuld. Omdat ik ook vond dat deze uitspraak de enige goede uitspraak is. Ja, en nu met rechterrug verder om Hart van Den Haag terug te krijgen op de plek daar waar het hoort. Nou, ik doe het OM een klemmende oproep. Het OM heeft door haar zaak 3,5 jaar een zwaard van Damocles boven Den Haag laten hangen. 3,5 jaar heeft het de stad politiek gegijzeld. Ik doe een klemmend oproep aan het OM om het nu los te laten. En om nu de politiek te herstellen en ook het vertrouwen in de politiek te herstellen. En om de democratie in Den Haag te herstellen.
En wanneer bent u weer wethouder?
Ja, liever gisteren dan vandaag. Het zou ook goed zijn voor de stad.
Ja, dat zei Richard de Mos. Liever gisteren dan vandaag weer opnieuw wethouder. Het is niet helemaal zo gegaan, maar daar komen we zo op.
Ja.
Wat een emotie en wat een verhalen voor ons als journalisten.
Ja, dit is even bij het begin beginnen. Dit is een lokale politieke partij. Dus Richard de Mos heeft in 2013 Hart van Den Haag opgericht. Dus een lokale politieke partij. Dat zie je in heel veel steden. Dus bijvoorbeeld Henk Westbroek heeft heel lang geleden hier in Utrecht een lokale politieke partij opgericht. En dat zijn dus partijen die naast de traditionele landelijke partijen meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen.
Alleen op gemeenteniveau?
Alleen op gemeenteniveau. Dus hij heeft echt specifiek voor Den Haag een partijprogramma geschreven. Student en Starter zometeen is ook echt een partij die alleen maar in Utrecht meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen. En die hebben dus hele lokale standpunten. Komen vaak ook echt uit de wijk of uit de buurt. Hebben soms ook al een netwerk. Nou, en Richard de Mos was een van de twee lijsttrekkers, of eigenlijk een van de twee oprichters van die partij. In 2013 is ook groot geworden. En toen hij uiteindelijk in de coalitie is gekomen, dus niet de coalitie waar we het nu over hebben, maar voor 2021, mm-hmm. Is hij ook wethouder geweest. Dus daarom zegt hij ook liever vandaag dan morgen weer wethouder. Nou, Dus dat was de coalitie. En tijdens zijn wethouderschap, zeg maar, zijn periode, zijn er onregelmatigheden geconstateerd. Het ging over vergunningen voor horecaondernemingen in Den Haag, waarvan het vermoeden was dat Richard de Mos daar geld voor kreeg voor het uitgeven van die vergunningen. Nou, dat wil je natuurlijk niet, want politiek moet controlerend
zijn.
Scheiden van de machten. En toen is er een onderzoek gestart. Dus dat is een strafrechtelijk onderzoek geworden. En uiteindelijk, nou, na lange hoorzittingen en allemaal...
3,5 jaar heeft het geduurd, echt superlang. Ja.
En in al die tijd was hij dus niet, kon hij niet deelnemen aan de gemeentepolitiek. Dus hij voelde zich ook echt buitenspel gezet. En uiteindelijk is hij dus vrijgesproken. Dit was geloof ik in april van dit jaar, is hij vrijgesproken. En dat was eigenlijk dus uiteindelijk de eindoordeel. En daarna ontstond er een situatie in Den Haag waarbij eigenlijk elke partij moest gaan kijken van oké, wat gaan we nu doen met de situatie?
Want hij is wel mag hij weer terug?
Mag hij weer terug?
Nou ja, de VVD heeft dat geopperd. Ja. Nou, hij zou in principe wel weer wethouder kunnen worden, want hij is nu vrijgesproken. Dus ze hebben eigenlijk die vraag gesteld dit voorjaar. Laten we eens kijken of het mogelijk is om toch weer met Hart voor Den Haag te gaan regeren. Nou, dat is gepoogd. Maar dat is jammerlijk mislukt.
Nee, want hoe ziet de nieuwe coalitie eruit?
Nou ja, daar is dus. Hier zien we een nieuwsbericht van 4 september. Nieuwe stappen in coalitieonderhandelingen. Er zijn dus nog steeds coalitieonderhandelingen. En dan is eigenlijk een beetje hetzelfde wat we vorige week hebben behandeld. En ook bij de hoorcolleges op dinsdag en woensdag hebben we helemaal het over gehad. Functie elders, verkennen, informateur, formateur. Hoe dat werkt. Nou, dat is eigenlijk nu nog steeds gaande, dus weer op lokaal niveau in Den Haag. Want er zijn weer partijen die allemaal weer een nieuw standpunt innemen. Nou, VVD heeft dus gezegd van, we willen wel.
Ja.
En anderen hebben gezegd, we willen niet.
Nee, dus de VVD heeft eigenlijk een lopend college waar zij in zaten als een van de twee grootste partijen opgeblazen. Omdat ze dachten, wij kunnen weer Richard de Mos een kans geven. Ja. Met als gevolg dat nu andere partijen en niet de VVD en niet Hart voor Den Haag een meerderheid gaan vormen. Dus die zullen wel balen, denk ik, de VVD, want zij verliezen dus nu hun wethouders.
Ze gaan uit de coalitie. En daar is dus weer een verkenner voor. Dat is Arie Slob, iemand uit de nationale politiek. Mm-hmm. En die heeft dus recentelijk een advies uitgebracht. En daar hebben we ook een fragment van.
Laten we daar eens naar kijken.
Goedenavond. Om in Den Haag weer een coalitie te smeden die een meerderheid in de gemeenteraad heeft, zijn 6 partijen nodig. Dat zei verkenner Arie Slob vanmiddag. Na de val van de huidige coalitie regeert nu een minderheidscoalitie van D66, GroenLinks, PvdA en CDA. De oud-minister van de ChristenUnie is voor de zomervakantie door de gemeenteraad gevraagd om de mogelijkheden van een meerderheidscoalitie te onderzoeken. Dat was nodig nadat de VVD eind juni de stekker uit deze coalitie trok. De partij vond dat coalitiepartners PvdA en GroenLinks te weinig ruimte boden voor gesprekken met Richard de Mos om terug te keren als wethouder. De Mos werd in april vrijgesproken van corruptie. En nu zit er een minderheidscoalitie. Slob moest proberen de partijen weer aan tafel te krijgen. Ik praat erover door met Lot van Bree op het stadhuis. Ja, Lot, wat moet er volgens Slob nou gebeuren in Den Haag?
Nou, volgens Slob moeten er gesprekken gevoerd gaan worden over 2 coalitiesvarianten. Dat is er eentje met Hart voor Den Haag en de VVD en een aantal oppositiepartijen. En eentje met D66, zonder Hart voor Den Haag dus. Met D66 en de huidige coalitie en aangevuld met oppositiepartijen. Partij voor de Dieren, DENK en de SP. Probleem is namelijk volgens Slob dat er geen meerderheidscoalitie te vinden is met zowel D66 en Hart voor Den Haag.
Hele bijzondere situatie is dit.
Ja, het is echt een uitzonderlijke situatie wat er in Den Haag speelt. Hè. Op gemeentelijk niveau bedoel ik in Den Haag. Dus even niet de verwarring. Landelijk is ook raar. Maar een groot verschil met de landelijke politiek is dat als er landelijk een kabinet wordt opgeblazen, het kabinet uiteenvalt, dan komen er nieuwe verkiezingen. Zoals we nu ook hebben, 22 november. Maar lokaal heb je dat niet. Dus men, de partijen, moeten dan gaan formeren, een nieuwe meerderheidscoalitie gaan vormen, met de uitslag die er lag van de laatste gemeenteraadsverkiezingen die er geweest zijn. En die waren er in maart 2022. Dus met die uitslag moet dan dus weer een meerderheid gevormd worden.
Maar nu is er een minderheidscoalitie gevormd.
Ja, dat wordt wel nog aangevuld met Partij voor de Dieren en DENK. Dus dan komen ze toch weer op een meerderheid uit. Ja, de Raad in Den Haag is zo verdeeld. Als je daar met een minderheidscoalitie plannen doorheen wil loodsen, dat durft niemand die gok aan. Nee. Dus ze willen daar toch wel echt een meerderheid voor hebben.
En dan kom je dus met 6 partijen uiteindelijk uit.
6 partijen.
En dat is dus heel breed, want je gaat dus heel veel verschillende standpunten. En dat, ja, dan spreek je ook wel eens over een breed coalitieakkoord, want dan moet eigenlijk alles. Dus dan ga je ook meer niet op politieke standpunten kijken, maar op onderwerpen kijken van op welke onderwerpen denken welke partijen hetzelfde. Want ja, je moet met al die partijen samenwerken.
Ik pak even coalitieakkoord bij de kop. Ja. Zo'n begrip wat denk ik heel veel studenten misschien nog niet weten wat dat is. Wat is een coalitieakkoord?
Nou ja, als er verkiezingen zijn geweest, dan zijn er een paar partijen die samen gaan beslissen dat zij de komende 4 jaar gaan regeren. Dat is landelijk zo en ook lokaal zo.
Dus het is eigenlijk hetzelfde als een regeerakkoord landelijk. Ja. Heb je een coalitieakkoord op gemeenteniveau.
Precies. En dan een aantal plannen, dingen die ze zeker voor elkaar wilden krijgen, die schrijven ze alvast op. Natuurlijk kun je niet alles weten. Kijk, niemand had er corona in zijn partijprogramma staan bijvoorbeeld. Hè. Er kunnen altijd dingen tussendoor gebeuren. Maar een heleboel dingen weet je al wel. Dus die spreek je af, die schrijf je op. Daar gaan we ons zeker aan houden.
Afspraken.
Afspraken zijn het. En aan het begin van die regeerperiode houdt iedereen zich er ook netjes aan. Tegen de tijd dat er weer nieuwe verkiezingen komen, dan gaan partijen zich weer profileren. Dus dan wordt het al iets makkelijker om daarvan af te wijken. Zo werkt dat altijd een beetje. Maar zo'n coalitieakkoord, dat is gewoon een set met afspraken die nog wel allemaal als voorstel afgehamerd moeten worden. Dus dat moet nog wel allemaal in de gemeenteraad besproken worden.
Ik heb even in de chat het coalitieakkoord van de gemeente Utrecht gezet. Dus we hebben straks een van de coalitiepartijen in de studio. Dus als studenten thuis denken van, ik wil eens weten wat er in Utrecht is gebeurd. En wat erin staat, kan je hem nu even lezen. Even doorheen laten. En we gaan straks ook kijken van, hoe komt nou zoiets tot stand? Ik zou sowieso voor de studenten thuis willen adviseren. Ga eens in je eigen hyperlokaal kijken. Wie zit er in de coalitie? Welke partijen doen er mee op lokaal niveau? Wat is hun inbreng geweest? Dus je kan heel duidelijk wel herkennen van verschillende partijen, verschillende speerpunten die ze willen inbrengen. En bijvoorbeeld ook welke wethouder is van welke partij. Officieel is het zo dat wethouders niet hun partijbelang moeten vertegenwoordigen. Want ze zijn onderdeel van het college van burgemeesters en wethouders. Ze horen het coalitieakkoord uit te voeren. Dat doen ze ook. Maar wat wel opvallend is, in elke gemeente is dat bepaalde partijen graag een bepaalde wethouder willen leveren. Dus bijvoorbeeld
duurzaamheid bij D66.
Ja, of bij GroenLinks. Onderwijs zie je vaak bij D66. Economische zaken zie je dan veel meer bij de VVD. En dan zie je toch een beetje dat daarmee al een beetje sturing wordt gegeven. Studentenstart heeft ook een wethouder in Utrecht geleverd. En die heeft onder andere het uitgaansleven als het cultuur en uitgaansleven als
thema
als,
voor als, studenten.
Precies, dus als de studentenstart zei, doe mij die. Dus dat is wel heel grappig. Dus mijn advies aan de studenten thuis, ga eens kijken op de website van je eigen gemeente. Wie zit er in de coalitie en wat staat er in het coalitieakkoord?
Ja, precies, wat zit er in dat coalitieakkoord? Wat hebben ze afgesproken en houden ze zich eraan?
Ja, daar kan je ze dus op ondervragen als journalist.
Precies. Nu we toch een beetje in Den Haag zijn nog even, Rianneke. Ja. Die A12, protesten, Extinction Rebellion.
De Utrechtse baan.
Wie gaat daar nou over? Wie is nou verantwoordelijk voor wat daar gebeurt?
Ja, het is nu, gisteren zijn er nog ruim 300 mensen opgepakt op de Utrechtse baan. Dat is al voor de 16e dag op een rij. Dat er meer dan honderden mensen worden opgepakt op de Utrechtse baan. Dat zijn demonstranten van Extinction Rebellion, XR. Een demonstratie, daar hebben wij allemaal recht toe om dat daaraan mee te doen. Dat is gewoon een grondrecht van ons allemaal. Maar een burgemeester, die mag lokaal zeggen, prima dat jullie demonstreren, maar liever niet daar. Want daar zie ik problemen. Nou, bijvoorbeeld omdat het een weg is. Of
die gaat over de openbare orde.
Openbare
dat
orde.
Ligt bij de burgemeester, ja. Dus niet bij de gemeenteraad.
Nee, dat is zeker een pakket dat bij de burgemeester ligt. En dat kan inderdaad zijn omdat er op de weg wordt gedemonstreerd, maar ook omdat bijvoorbeeld te veel mensen worden verwacht. Of omdat er bijvoorbeeld voor- en tegenstanders tegelijkertijd willen demonstreren tijdens de Sinterklaasintocht. Ik noem maar iets. Hè. Iets waarbij je eigenlijk liever niet wil dat er agressie wordt geuit. En dat wordt wel voorzien. Nou, daar kan de burgemeester zeggen. Daar willen we graag de pro- en daar de contra-demonstratie. En daar willen wij de Sinterklaas op.
Het is een nationaal recht om het recht op demonstratie is een nationaal recht. Dus dat botst dan eigenlijk even met een gemeentelijk iets van de openbare orde.
Ja, dat klopt. Maar er is ook nog een wet openbare manifestaties. En daar hebben mensen zich dan aan te houden. Dus als de burgemeester zegt demonstreren mag, maar dan liever daar. Dan ga je daar naartoe. Hou je daar niet aan, Dan kan je dus opgepakt worden omdat je in overtreding bent op de wet openbare manifestaties. Nou, denken jullie natuurlijk, hoe komt dat dan dat het nou al 16 dagen op een rij
mag,
kan, dus toch gebeurt?
Ja.
Ja, dat klopt. Dat is een kwestie omdat er dus nu zo massaal gedemonstreerd wordt. Zegt het Openbaar Ministerie, vermoedelijk geeft de rechter jullie geen straf hiervoor. Dus gaan wij ook geen boete opleggen. Omdat ze ook niet willen dat daarmee de hele strafrechtelijke procedure gefrustreerd wordt. Omdat er dus honderden mensen bezwaar gaan aantekenen. Doen ze het op voorhand niet. Dat is een kritiekpunt wat ik wel kan begrijpen. Als veel mensen zeggen van ja, hoezo gebeurt daar niks? En omdat ze met zoveel zijn, krijgt het voor elkaar.
Ja, en dat klopt. De burgemeester komt natuurlijk in actie. Als het te gek wordt, dan gaat hij natuurlijk wel ingrijpen.
Ja, ingrijpen is, de politie grijpt in door mensen weg te halen, weg te vervoeren. Dat gaat zonder geweld. Er is ook geen reden om geweld te gebruiken, zegt de politie zelf. Want de mensen die demonstreren zijn ook meegaand. Hè. Ze zijn niet vastgeketend of vastgelijmd aan het wegdek. Ze gaan gewoon mee, zeg maar. Dus het duurt nooit zo heel lang. Maar het blijft natuurlijk een obstructie voor de mensen in Den Haag. Maar dat is dan ook weer het doel van de demonstranten. Wij willen, zeggen zij, wij willen graag hier demonstreren, want hier vallen we op. En daar vallen
niet.
We niet op.
Ja,
ja, en dat is natuurlijk
helder.
Hè? Je doet het om de aandacht.
Dank voor de uitleg.
En waarom juist nu die aandacht? Wat is de belangrijkste reden voor nu, voor die aandacht?
Omdat het nu de Prinsjesdag is geweest. Precies. Vorige week. Omdat er nu de verkiezingen aankomen. En omdat onlangs ook gebleken is dat er een fors bedrag om en bij de 40 miljoen euro...
Wat de vorige talkshow natuurlijk
aan
goed hebben besproken.
Ja, aan kortingen wordt gegeven voor fossiele
subsidies. Ja. Ja. Ja, mooi. Dankjewel voor de heldere uitleg, Rianneke. Ik denk dat het tijd is voor het volgende blok.
Zeker.
De gemeentelijke herindeling. Ja, en ook de gemeentelijke herindeling is onderwerp in de Rieder.
Ja.
Wie trapt af? Jij, Rianneke?
Ja, spring Vincent.
Nou, ik heb eerst een poll erin gegooid.
Ah, heel goed.
Dus we gaan heel even kijken wat ze thuis zeggen. Want de poll is, ik ben voor gemeentelijke herindeling. Dus ik heb niet de argumentatie erbij gezet. Dus ik ben even benieuwd wat ze zeggen. Ze lopen nu binnen. Dus we kunnen eventjes kort introductie. En dan zien we zometeen wat studenten vinden van gemeentelijke herindeling.
Ja, dat is goed. Ja, gemeentelijke herindeling, dat hebben we gaandeweg meegemaakt. Er waren in de jaren 70 honderden, 700 en nog wat gemeentes.
809. Ik heb het even gecheckt. 809 gemeentes in Nederland.
En dat is nu inmiddels gehalveerd.
Ja.
En elke paar jaar is er weer zo'n ronde met gemeentelijke herindelingen. Het zijn er nog maar weinig over. En waarom, kun je afvragen.
Ja, waarom, Rianneke?
Schaalvergroting is handig voor heel veel gemeentes.
Hier zien we trouwens mooi die daling.
Kunnen we even in beeld brengen voor de studenten thuis. Hier zie je inderdaad dus de afname vanaf 1980. En dit gaat nog, we zaten boven de 1000 gemeentes. Dus hier zie je die dalende lijn.
Ja, er zit een financiële component ook aan. Want het levert een bezuiniging op als je kunt vergroten. Dat maakt het een stuk makkelijker. Dat
efficiëntie en besparing.
En besparing.
Belangrijkste
dat zijn de belangrijkste redenen. Absoluut, ja. En heel vaak stuit het mensen lokaal tegen de borst dat ze heringedeeld worden met de buurgemeente. Hè? Want van oudsher is er vanuit de sportvereniging bijvoorbeeld, heb je het over derbies als twee naburige gemeentes tegen elkaar moeten. Dan ben je echt voor jouw dorp. Maar ja, als je daar bij elkaar gaat horen, hoe voelt dat dan?
Ja. Maar hoe doe je dat dan, zo'n gemeentelijke herindeling? Is natuurlijk heel interessant. Moeten we dat eerst even laten zien in de video?
We laten het even laten zien in de video en dan gaan we daarna naar de poll.
Precies, het gaat over de gemeentelijke herindeling in Zuid-Holland.
Gemeenten hebben veel taken. En door de decentralisatie wordt er nog meer van ze verwacht. Door samen te werken kan een gemeente dit efficiënter organiseren. De gemeente start dan een gesprek met buurgemeenten over het bundelen van de krachten. Dit kan leiden tot samenwerking of samengaan. Kiezen ze voor samengaan, dan krijgen ze te maken met de Wet Algemene Regels Herindeling. Binnen deze wet volgen ze de procedure voor een gemeentelijke herindeling. De provincie geeft advies en ondersteunt. Bij het ontwerp van de nieuwe gemeente worden naast de formele partijen ook inwoners, ondernemers en het maatschappelijk middenveld betrokken. Als het ontwerp klaar is, hebben alle betrokkenen nog 8 weken om aan te geven dat ze het graag anders willen. De raad bekijkt alle reacties en neemt hij dan een besluit over. Het besluit gaat naar de provincie. De provincie geeft haar mening over het herindelingsadvies en stuurt dit door naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De minister maakt, na instemming, een wetsvoorstel. De Raad van State adviseert over dit wetsvoorstel. De Tweede en Eerste Kamer stemmen hier vervolgens over. Na instemming is de wet tot samenvoeging van de gemeente klaar. De herindelingswet wordt gepubliceerd in het Staatsblad en dan is de nieuwe gemeente een feit. Natuurlijk moet bij zo'n herindeling ook een verkiezing komen. En daarmee krijgt de prille gemeente een eigen raad. Op 1 januari is er een nieuwe gemeente, een nieuw bestuur en daarmee een kans voor vernieuwing van de lokale democratie.
Helder uitgelegd, toch?
Ja, zeker.
Wat vinden onze studenten ervan, Vincent?
Ja, 50-50. Precies de helft zegt ik ben voor gemeentelijke herindeling. De andere helft zegt ik ben tegen gemeentelijke herindeling. Er zijn dus, nou in het filmpje ook waar we net over hadden, er zijn voor- en nadelen. We hebben even een kaartje van de laatste gemeentelijke herindeling. Dus misschien dat studenten denken, oh ja, daar woon ik in de buurt. Daar gaan we het ook in het hoorcollege over hebben, morgen en overmorgen. Dan gaan we de casus Amsterdam behandelen. Dus dan zie je, jullie zien hier een kaartje en dan zie je dat de gemeente Amsterdam, groot in het midden, paars, heeft de gemeente Weesp.
Geannexeerd bijna.
Ja, zo mag je niet zeggen.
Nee, dat is met kleur. Dat is met kleur.
Maar ik geloof dat Wees heeft 18.000 inwoners en Amsterdam zit boven de 800.000. Nou ja, dus dan kan je eigenlijk wel zeggen.
En dat is mooi, want ik woon toevallig een beetje in de buurt van Wees. Dan zie je ook wel een soort tegenreactie van andere gemeenten die zeggen, wij willen niet bij Amsterdam gaan horen. Nee. Dus wij moeten ons versterken.
Nee, dat is heel duidelijk. Komen dan lokale spanningsvelden in beeld. Dus dat is eigenlijk de meest recente. Deze. Maar we kunnen ook even kijken naar de situatie in Utrecht. Want daar zie je hetzelfde ook gebeuren. We zien een kaartje zo meteen waarbij je ziet eigenlijk hoe zo'n gemeentelijke herindeling gaat. En inderdaad zijn er dan dorpen of steden die zeggen, ja, maar ik wil niet onderdeel worden van het grote geheel. En andere gemeenten zeggen van, nee, wij gaan juist samen als een paar kleine gemeentes gaan verder.
Nou, want in Utrecht zijn een aantal stappen gezet, hè?
Ja, dus in Utrecht hebben we eigenlijk, de stad Utrecht moest groeien. Dat was eigenlijk het eerste. Ik ga heel even kijken of het kaartje ook in Teams erbij staat. Anders ga ik die zo nog even erbij zetten.
Dat was 2001, hè? Was dat de eerste herindeling?
Ja, dus nou ja, natuurlijk had je de gemeente Zuilen en allemaal dat. Je had meerdere meerdere indelingen al van tevoren. Ja, als het goed is hebben we een kaartje wat we zo kunnen laten zien. Eerst had je gemeente Zuilen, Afsteden, dus dat zijn zeg maar. Maar toen is de stad ontstaan. De stad ging groeien en die moet steeds groter worden. Nou, dus je hebt dan gemeentes die direct rondom liggen, dus Maarsen, Nieuwegein, IJsselstein, maar ook Vleuten en de Meren. En wat er toen gebeurd is en Harmelen en Woerden. En dan krijg je eigenlijk een soort van samensmelting. Een conglomeraat van verschillende gemeentes. En Utrecht is toen heel duidelijk op zoek gegaan naar partijen waarmee ze konden samenwerken. En nou, dat waren verschillende dorpen. Dus je had Vleuten, de Meren, Harmelen, Woerden, Maartensdijk,
De Beeld.
Die zijn
allemaal bij de gemeente Utrecht gekomen.
Nou, dat was een beetje de discussie. En die discussie ontstond dus bij al die verschillende gemeenteraden. En dan moest je eigenlijk een soort van kleur bekennen. Nou, dan gaan ze eigenlijk kijken van wat zouden we willen. En uiteindelijk, wat is er gebeurd? Vleuten en de Meren, dat waren twee kleine gemeentes, die zijn samengevoegd bij de gemeente Utrecht. Maar andere gemeentes rondom, die zeggen nee, wij willen juist eens een keer uit de rug toe naar de stad Utrecht. Zeggen nee, wij gaan samenwerken. Dus Maartensdijk en de Beeld hebben gezegd nee, wij gaan samen één gemeente vormen. En bijvoorbeeld ook Woerden en Harmelen zeggen van nee, wij gaan ook één gemeente vormen. En dat heb je bijvoorbeeld ook in het noorden, heb je Stichtse Vecht. Dat zijn Maarsen. En die gaan dus allemaal ook één grote gemeente vormen. En dan krijg je eigenlijk een soort van nieuwe indeling. Of je gaat bij de grote stad, je wordt onderdeel van, of je zet je er tegenaf.
En wat zijn dan de voor- en nadelen? Waarom zou je bij de grote stad Utrecht willen wonen, willen horen, of waarom juist niet?
Ja, een reden om het niet te doen is omdat je misschien bang bent dat juist jouw dorpskern verandert en meer een stadswijk gaat worden. Hè? Dat je niet meer die eenheid voelt. Ik kom toevallig uit een dorp wat ook heringedeeld is bij de gemeente Os in de jaren 90. Dat was ook zo'n golf van heel veel herindelingen. Ja, en daar werd in ons dorp echt over gesproken van ja, verdorie, we willen niet bij die grote stad horen. Want er is een minder subsidie voor alle verenigingen. En dan zijn we niet meer onder elkaar. En dan gaan ze wijken bijbouwen. Ja, een hele hoop is wel waar. In de tussentijd is het dorp waar ik vandaan kom, is 2 maal het aantal inwoners geworden. Want er is echt inderdaad een enorme wijk bijgebouwd.
Dus het karakter van het dorp,
is ook veranderd. Maar als je even op grote schaal kijkt, dan denk je, ja, dat was ook nodig. Want er zijn zoveel meer mensen in Nederland komen wonen. En ook in ons dorp hebben mensen kinderen gekregen en wilden mensen ook in nieuwe huizen wonen. Dus dat behoudende, zeg maar, wordt van de ene kant erg emotioneel gemaakt en ervaren, ja, zeg maar. Maar als je iets meer uitzoomt, ja, dan zie je vaak dat het toch een noodzaak
is. Wat slimmer is eigenlijk.
Ja. Ja. Dus weet je wat nou ook het lastige is? Want herindeling, dat zou je opgeslokt kunnen voelen door een andere gemeente. Maar tegelijkertijd speelt er ook nog de wet gemeenschappelijke regelingen. Die hebben jullie ook in het boek gezien. En dat is een andere manier van samenwerken met andere gemeentes over verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld een aantal gemeentes werken samen om het afval op te laten halen. Daar hoef je niet voor heringedeeld te zijn, daar kun je gewoon samen afspreken. Of een aantal gemeentes die gaan samen, sinds 2015 is dat verplicht, de jeugdzorg verzorgen. Ja. Dat kunnen kleine gemeentes ook niet in
een gebied. Dan ga je dus samenwerkingsverbanden aan, buiten eigenlijk dat je niet een gemeente samen vormt.
Precies.
Ja. En de veiligheidsregio, is dat ook
zoiets? De veiligheidsregio is ook een samenwerkingsverband, ja. En de gemeentes zitten in tussen de 20 en 30 verschillende samenwerkingsverbanden. Dus er is al heel veel contact met buurgemeentes, ook op ambtelijk niveau. Dus soms is zo'n gemeentelijke herindeling dan nog maar een laatste stap. Maar die samenwerkingsverbanden, die zijn wel lastig voor een inwoner om af en toe te volgen. Van ja, waar moet ik nou precies zijn?
Waar zijn, voor wat?
Ja, ja, en voor gemeenteraadsleden is het vaak ook lastig om te controleren. Omdat er dus namens jouw gemeente zit een wethouder in zo'n samenwerkingsverband. En hij of zij doet dan het beste om van alles voor elkaar te krijgen. Maar ja, je hebt er weinig zicht op als gemeenteraadslid. Ja.
En er is dus ook heel veel nieuws te halen. Hè? Dus tijdens zo'n gemeentelijke herindeling, iedereen gaat zich profileren. Ja. Die wil een standpunt innemen. We hebben inmiddels het kaartje van de gemeente Utrecht. Nou, daar zie je dus. En je merkte toen ook echt, zeg maar, dit was in 2001, dat in al die dorpen, Maartensdijk, die beeld, gingen allemaal politieke partijen, gingen opeens.
Dus de regiokranten stonden bol van de verhalen. Ging wij willen helemaal, niet samen,
en daarmee krijg je dus ook nog een soort van feller debat. En dat is best wel interessant. En nog steeds zijn er mensen die dus in de meren of vleut zijn, die noemen zichzelf ook gewoon niet Utrecht. Die willen gewoon hun eigen identiteit behouden.
Ja. In de Rieder zat ook een verhaal uit Drenthe. En dat was ook een terugblik op de tijd dat er heringedeeld was. Want vraag het mensen op straat, ze weten het nog, de laatste herindeling. En ze hebben er nog steeds emoties over, dat blijft gewoon leven. En voor een krant is het natuurlijk ook interessant om 10, 20, 25 jaar na dato nog een keer een terugblik. Ja. En hoe is het nu? Ja. Was het eigenlijk nodig? Of hebben we
zijn de dingen die beloofd zijn. Dus bijvoorbeeld in Vleuten de Meern hebben ze beloofd, jullie houden een eigen stadhuis. Dat is inderdaad dus het geval. Dat hebben ze ook nog steeds, maar je ziet nu nog ook wel dat ze voor heel veel zaken moeten ze toch naar het stadskantoor in Utrecht. Dus we hebben ook een plaatje van dat nieuwe stadskantoor. Eigenlijk is alles compleet geherindeeld. Alle voorzieningen gecentraliseerd. Dus de bewoners van Vleuten de Meer.
Die moeten allemaal hier naartoe.
Moeten allemaal naar het station.
Ah, het is wel een bijzonder gebouw.
Het is een bijzonder
gebouw. Ik heb een keer een tv-programma boven op het dak gemaakt. Mooi uitzicht.
Het was een mooie uitzicht.
Ah, dat was vrij uitzonderlijk hoor.
Weten we ook waarom het gebouw deze vorm heeft?
Nee, jij wel?
Nou, als we goed kijken naar de vorm, wat herkennen we dan? De U van Utrecht. Ja. Dus de architect zei, ik maak een gebouw in de vorm van een U. Maar de inwoners van de Meren en Vleuten hebben bij die herindeling beloofd, nee, je hoeft niet naar de stad Utrecht. Je houdt je eigen stadhuis. Maar voor een paspoort en alles kunnen ze nog steeds terecht in Vleuten de Meren, 3 ochtenden in de week. Maar alle andere zaken zijn toch gecentraliseerd. Ja. Een nieuw stadskantoor met alle ambtenaren bij elkaar.
Maar tegelijkertijd is een hele hoop natuurlijk ook digitaal geworden. Ja. Dus je kunt ook digitaal regelen dat je een uittreksel van de burgerlijke stand krijgt. Daarvoor hoef je ook niet meer naar het gebouw toe. Nee. Dus die beweging is er ook geweest. Ja. Dat maakt het heel makkelijk.
Maar dan kan je dus inderdaad nu kijken, 25 jaar later, zijn de dingen die zijn afgesproken ook daadwerkelijk uitgekomen.
Ja, ja. Maar nadeel zou dus kunnen zijn, als je zegt ik ben tegen gemeentelijke herindeling, is dat die kloof tussen burger en gemeente eigenlijk groter wordt.
Ja.
Omdat de afstand letterlijk groter is.
De afstand wordt letterlijk groter, maar ik denk dat het toch af en toe een beetje opgeklopt wordt, die kloof tussen burger en de gemeente. Want hoe vaak moet je nou je paspoort verlengen? 1 in de 10 jaar. Ja. En dat kan dus ook digitaal en ze kunnen hem ook thuis komen brengen. Heel veel gemeentes hebben daar een taxiservice voor. Dus in die zin, de gemeentes komen je tegemoet. Alleen die emotie, daar zit iets. Hè? Dat het plaatsnaambordje verandert, daar zit het dwars bij mensen.
Ja.
Nog heel even naar thuis. Als studenten thuis dus vragen hebben, zet ze in de chat. Want daar gaan we zo meteen ook eventjes naar kijken. Dus heb je vragen voor ons en zo meteen ook voor Esma, zet ze
erin. Zeker.
Want ze worden zo meteen allemaal gesteld. Even naar de studenten in de studio. Ik was even benieuwd, hebben jullie al verhalen gemaakt over de politiek binnen jullie hyperlocal? Je mag de microfoon even erbij pakken. Zijn jullie er al mee begonnen in de klas?
Nee, nou persoonlijk nog niet in ieder geval. Ik ben vooral nog ingegaan op meer, ja, hoe zeg je dat, persoonlijke dingen. Dus ik ben naar mensen, naar bedrijven toe gegaan en zo. Maar met de politiek heb ik nog niet zoveel te maken gehad.
Oké. Dennis? Bij jullie?
Ja, bij ons is het eigenlijk afgeraden om met wethouders te gaan praten of bij mensen bij de gemeente.
Omdat ze lastig te benaderen zijn? Of wat
ja, ze lastig te benaderen, ja. Ja.
Nou ja, de laatste?
Ja, ik ben ook nog niet met de gemeente in aanraking geweest. Maar de politie hoort bijvoorbeeld wel ook bij de gemeente. En daar zijn wel een paar leerlingen uit onze klas al mee in gesprek geweest.
Ja, ze zijn echt heel makkelijk te benaderen. Dus volgens mij, tuurlijk, moet je niet als de hele klas in één keer... Niet allemaal tegelijk op een wethouder duiken. Maar ze zijn echt wel makkelijk te benaderen.
Ja, en nogmaals, we begonnen deze uitzending natuurlijk met de burgemeester van Hilversum. Ja. Je moet echt even lezen hoe Fatima dat is gelukt aan Jude.
Oké, volgens mij gaan we naar het volgende
onderdeel. Ja, want onze gast is gelukkig gearriveerd als jullie ons een beetje zagen kijken zo naar de redactie, die ik trouwens ook even aan jullie wil voorstellen. Want achter de schermen zitten daar een aantal mensen hard te werken. Dat zijn vandaag Danny, Tom, Sascha en Max. En super fijn dat jullie dat doen. Onze gast is gearriveerd. We gaan naar het volgende blokje. Ja, en ik was natuurlijk bij haar vergeten, want die is er ook en die is de gast namelijk gaan halen, die hier nu naast bestaat, Esma Kendier. Hartelijk welkom.
Dankjewel.
Fractievoorzitter van Student en Starter hier in Utrecht. Nou, onze studenten hebben daar natuurlijk allemaal affiniteit mee met en Student en Starter en Utrecht. Ja. Veel vragen voor jou, maar voordat we aan de gang gaan, ook met de vragen vanuit onze studenten, eerst maar eens even kijken waar jouw partij voor staat, Student en Starter in Utrecht.
Lef.
Durf.
En ambitie.
Dat is waar Studenten Starter voor staat.
We veroverden in 2014 een plek in de gemeenteraad voor jonge Utrechters.
Wat hebben we allemaal al gedaan?
Goedkoper wonen voor starters.
Meer studentenwoningen gebouwd.
Mentaal en seksueel welzijn op de politieke agenda.
Een culturele nachtvisie in de maak.
En nog veel meer.
Wij geloven in een inclusiever...
Groener.
Socialer.
Gezelliger.
Innovatiever.
Duurzamer.
Eerlijker.
Bruisender.
En creatiever Utrecht.
We zijn een team van jonge progressieve Utrechters die al 8 jaar lang mooie dingen voor elkaar krijgen in de gemeenteraad.
We willen vooruit. We willen verandering en vernieuwing. Jij ook?
Dat vraagt om actie.
En een frisse blik.
Dat vraagt om een partij van jonge aanpakkers die buiten de gebaande paden durven te gaan.
Student en starten.
Een partij met lef.
Uit liefde voor Utrecht.
Stem voor nieuwe energie.
Stem Studenten Starter.
Nou, flinke ambitie, Esma. Wat is tot nu toe waargemaakt? Hoe lang zijn jullie al in actie en wat is al gelukt?
Yes, ja, wij zijn 10 jaar geleden opgericht en zitten nu al 9 jaar in de gemeenteraad. Eerst 8 jaar als oppositiepartij en nu eigenlijk sinds vorige verkiezingen, dus dat is in maart 2022, hebben we dus weer 2 zetels in de gemeenteraad behaald.
2 zetels?
2 zetels,
best knap,
inderdaad.
Hè?
Zeker ook met de concurrentie die was toegenomen. Volt deed weer mee, Bijeen deed mee. Dus er zijn nu meer partijen ten opzichte van de vorige verkiezingen. We hebben nu ook een wethouder die we hebben geleverd, want we zijn nu ook onderdeel van de coalitie. En wat we hebben waargemaakt, ja, in het filmpje werd het al gezegd, we zijn echt een partij die probeert om buiten de gebaande paden te treden. En we zijn er voor elke Utrechter. We bekijken echt alle dossiers van A tot Z. Maar dat bekijken we echt vanuit de bril van jonge Utrechters, waarbij we echt proberen om creatieve oplossingen aan te dragen. En dat hebben we gedaan op verschillende onderwerpen, bijvoorbeeld op het gebied van het woningtekort.
Daar komen we straks uitgebreid op. Onze studenten hebben ook vragen voor jou voorbereid. Ik ben heel benieuwd. Mees, Max, Dennis en Peer, welke vragen hebben jullie aan ESMA?
Ja, een aantal maanden geleden is er een motie van jullie overgenomen door de wethouder over studentenwoningen in elke wijk in de binnenstad van Utrecht. Wat gebeurt er dan? Hebben jullie dan nog invloed over de motie?
Ja, dus op het moment dat je een motie, wellicht weet niet iedereen wat een motie is, ik zal dat wel even vertellen. Een motie is dus eigenlijk een politiek instrument waarmee je dus een voorstel kan indienen. En als dan de meerderheid van de gemeenteraad besluit van oké, dit willen we inderdaad, dan is de motie aangenomen en dan moet vervolgens de wethouder, die moet dan aan de slag met het uitvoeren daarvan. In principe kan je dat vertrouwen, maar wat we natuurlijk wel doen is dat we het in de gaten houden. Dus dat we kijken. We krijgen meestal een update dat we kijken van is het op zo'n manier uitgevoerd als hoe wij hem ook wilden. En vaak is dat het geval en als het niet het geval is, dan ga je het opnieuw vragen. Dan zeg je van we hebben deze motie hebben ingediend. Laten we zeggen dat de motie opriep om 100 studentenwoningen te realiseren en er zijn maar 70 studentenwoningen. Dan kan je dus nog ervoor zorgen dat dat ze ook aan de slag gaan met die laatste 30 studentenwoningen.
Is dat ook tijdsgebonden?
Ja, dus je geeft een bepaalde tijd mee. Dus vaak als je moties schrijft, dan zeggen we ook. Ik heb bijvoorbeeld afgelopen donderdag heb ik een motie ingediend. En toen zei ik ook als een van de punten van. Zorg ervoor dat je in het eerste kwartaal van 2024 ook met een update komt. En dan is dat eigenlijk een soort van een deadline. Want als ze dan met een update komen, dan is het eigenlijk de bedoeling dat ze dan je wel op de hoogte brengt van het is gelukt.
Haar moest stellen na deze uitleg. Waar gaat die motie over? Ik ben wel heel benieuwd. Waar heb jij donderdag een motie over ingediend?
Ja, afgelopen donderdag hebben wij de uitvoeringsagenda van het MBO hebben besproken. Waarbij we het ook hebben gehad over stagediscriminatie. Want helaas vindt dat nog vaak plaats. Dat mensen in verband met hun achternaam, in verband met hun achtergrond of hun identiteit, dat ze moeilijker aan een stageplek kunnen komen. En mijn motie riep op, in principe als je een stage hebt, dan heb je 3 keer een contactmoment met een stagebegeleider. En mijn motie riep dan op van zorg ervoor dat die stagebegeleiders ook voldoende een rugzakje hebben om ervoor te zorgen dat ze dat kunnen herkennen wanneer een student een sociaal onveilige situatie heeft.
Dus vanuit de mbo-organisatie dat daar meer sturing en controle en begeleiding in is.
Ja, absoluut. Ja.
Oké, okay, top.
Nog andere vragen?
Ja, ik heb wel wat. Waarom vinden jij en je partij het belangrijk dat van de jongere Utrechters ook een aanwezige stem moeten hebben binnen de gemeenteraad in Utrecht?
Een hele goede vraag. Dat heeft te maken met het volgende. Ik was voordat ik de politiek inging, was ik bestuurslid van de Landelijke Studentenvakbond. Dus dat is de vakbond die opkomt voor de belangen van 700... hoeveel studenten hebben we inmiddels in Nederland? 700.000 was het in mijn tijd, maar dat is inmiddels ook 3 jaar geleden. Het was toen ook coronajaar, het was toen ook verkiezingsjaar. En wat mij opviel was dat het gewoon echt niet goed ging met studenten. We zaten allemaal natuurlijk in een lockdown, we hadden de avondklok, je kon heel weinig doen. En je had allemaal onderzoeken die dan aantoonden dat het ook slecht ging met het mentaal welbevinden van studenten. En eigenlijk bij elke persconferentie hoorde ik dan Mark Rutte gewoon zeggen van... met studenten gaat het ook niet zo goed met jongeren. Dus zorg ervoor dat je even een belletje doet en dat je even vraagt hoe het met hen is. En dat heeft toen echt bij mij de realisatie gewekt van... Wacht even, we hebben hele serieuze problemen. We hebben de klimaatcrisis. We hebben echt een crisis wat betreft onze mentale gezondheid. We hebben een wooncrisis. Er zijn allemaal crises die ons als generatie het meeste raakt. Maar... Vervolgens is het eigenlijk dat jongeren dan bijna niet aan bod komen in zo'n beleid. En dat maakte dat ik wel dacht van, volgens mij moeten we ervoor zorgen dat dat er niet alleen over ons wordt gepraat, en dat gebeurt veel te weinig, maar dat wij gewoon aan tafel staan en dat wij ook gewoon ons perspectief kunnen inbrengen en ervoor kunnen zeggen, dat we gewoon zeggen van, jongens, zo gaat het gewoon niet meer. Er zijn heel veel crises, er zijn heel veel wensen die wij hebben en dat gaat ons het meeste aan. Dus ja, wij willen daarin ook gewoon een rol hebben.
We hebben een vraag thuis. Ja, dan kan jij eventjes... vraag thuis is van de studenten Wessel, wat wel een hele terecht vraag is. We hebben het al gehad over die lokale politieke partijen. En eigenlijk Wessel vraagt ook van... wat is eigenlijk een reden om te stemmen op een studentenpartij boven een klassieke landelijke partij? Maar wat misschien ook wel een goede vraag is... hoe werkt het om een lokale politieke partij te zijn? Want dan heb je ook andere organisatiestructuren enzovoort. Dus vraag van Wessel.
Nou, die wil ik wel beantwoorden. Er zijn in Nederland ongeveer 1000 verschillende lokale politieke partijen. En die hebben een breed spectrum van links tot rechtspolitiek, van progressief tot conservatief. Studenten als starter, jij mag dadelijk duiden waar je die wil plaatsen zeg maar, op het spectrum. Maar je hebt echt een heel brede variatie. En die 1000 verschillende lokale politieke partijen, die hebben anders dan de afdelingen van landelijke politieke partijen geen financieringsstructuur. Zij krijgen dus niet van de landelijke partijen geld voor bijvoorbeeld hun eigen campagnes. Ik zie hier op de achtergrond, jullie hebben sweaters laten maken. Daar heb je zelf moeten financieren. Ja. En die van de D66, zeg maar, die komen in een doos vanaf het partijkantoor.
Dus je moet wel super gemotiveerd zijn om eigenlijk een lokale partij te zijn,
ja,
zoals
jullie. Lokale partij opbouwen, daar zit echt heel veel motivatie en liefde voor de stad of het dorp achter. Want financieel is het juist een stuk lastiger om het te gaan doen. Mensen zeggen vaak dat politici graaiers zijn. Nou, dat zijn ze allemaal niet. Maar die van lokale partij al helemaal niet. Want daar zit heel veel eigen geld ook in het begin in.
Ja. Ja. Max, had jij ook nog een vraag? Want jullie hebben ze voorbereid, hè?
Ik vraag me wel af waarom u dan met de partij niet op landelijk niveau wil gaan besturen. Want ik neem aan dat alle studenten dan die aandacht nodig hebben.
Dat is een hele goede vraag. Ik denk ook dat het echt nodig is dat we ook landelijk steeds meer de stem van jonge mensen laten horen. Waarom wij er zelf als studenten starten niet voor kiezen om landelijk te gaan, is ook omdat we ook echt onze kracht zien in dat lokale. Dus wij zijn ervoor, we zijn eigenlijk een partij die opgericht is door Utrechters en voor Utrechters. En dan heb je ook op die manier heb je ook echt meer de mogelijkheid om je te focussen op de thema's die spelen in Utrecht. Terwijl als je landelijk weer actief gaat zijn, dan moet je ervoor zorgen dat je ook echt weet wat in de rest van het land speelt. Je moet ook jonge mensen of gewoon überhaupt mensen moet je op je lijst werken. Dus dat is heel veel werk dat erachter zit. En dat is werk dat denk ik wel heel waardevol zou zijn. Maar in dit stadium zou het alleen maar voor zorgen dat we minder focus zouden hebben op Utrecht. En we houden gewoon heel erg van onze stad. Dus we willen vooral onze focus op Utrecht leggen.
En dan zou nu de doorvraag zijn, hè? Luister samenvatten, doorvragen. Wat jullie natuurlijk in het eerste jaar heel goed leren. Zou de doorvraag zijn, maar u sluit het niet uit dat er in de toekomst een landelijke studentenpartij komt?
Dat sluiten we niet uit, omdat er ook andere partijen zijn. We hebben zussenpartijen, dus bijvoorbeeld in Delft hebben we een partij. We hebben in Maastricht is er een partij. In Groningen is er een partij. En we zijn wel met die zussenpartijen ook aan het kijken van eigenlijk zou je misschien op termijn willen dat je de krachten bundelt en dat je dat ook landelijk inzet.
In de toekomst, Max. Dus wie weet. Was een goede vraag. Dank jullie wel voor jullie goede vragen. We gaan eens duiken in het coalitieakkoord. Want we hebben nu iemand die midden in de gemeenteraad alle ins en outs kan delen met ons. We gaan naar het volgende blok.
Hele goede vraag. Ja.
We gaan het straks hebben over de wooncrisis, want dat gaat jullie natuurlijk heel erg aan. Maar eerst gaan we eens even duiken in het coalitieakkoord. Hoe komt dat nou tot stand in de gemeente? Esma, jij weet er alles van. Vertel.
Ja, dus in principe heb je dan eigenlijk dat de inhoud wordt bepaald tot de verkiezingen. Want je hebt dan een verkiezingsprogramma, mensen mogen hun stem uitbrengen. En dan heb je een verkiezingsuitslag waarbij het bekend is hoeveel partijen er in de gemeenteraad zitten en hoeveel zetel elke partij heeft. Een coalitie moet altijd een meerderheid hebben, want met een coalitie wil je eigenlijk ervoor zorgen dat je genoeg mensen hebt die achter een bepaald plan voor de komende 4 jaar staat.
Dus je kijkt eigenlijk, de grootste partij, die zorgt dus voor dat, dat een verkenner komt. En een verkenner kijkt dan vervolgens van, oké, welke partijen zouden samen een goede samenwerking hebben? Dus de verkenner gaat in gesprek met alle partijen in de gemeenteraad. En dan vervolgens doet de verkenner eigenlijk een voorstel. Dus dat was ook, na een gegeven moment kreeg ik op een woensdagavond, I'm not kidding, om 10:30... in de avond kreeg ik een belletje van Roel van Gurp. Hij is Eerste Kamerlid, maar was toen dus onze verkenner. En met eigenlijk het goede nieuws van, hey, in de samenstelling zien we studenten starter ook terug. Zijn jullie daarvoor open? Nou, wij hebben dat natuurlijk geaccepteerd. De andere vier partijen, dus dat gaat om GroenLinks, D60, PvdA en ChristenUnie, die hebben dat ook geaccepteerd. En dan begint eigenlijk het hele riedeltje. Dan moet je ervoor zorgen dat je 10 weken lang, kan ook korter zijn, kan ook langer zijn, maar wij hebben er 10 weken over gedaan. Dat je dan 6 dagen in de week, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat,
in een soort snelkookpan gaan jullie dan beslissen.
Inderdaad, wat gaan we doen? Alle onderwerpen langs. En dan echt, of tenminste alle onderwerpen die we belangrijk vinden. En dan ga je eigenlijk beslissen van, oké, nou ja, bijvoorbeeld op het gebied van Rijnenburg. Dat is een poldergebied in Utrecht. Gaan we daar bouwen? Gaan we daar niet bouwen? Als we daar gaan bouwen, hoeveel woningen gaan we bouwen?
Hoeveel woningen voor de studenten?
Exact, hoeveel woningen voor de studenten, hoeveel groen willen we, hoeveel willen we voor sport. Nou, dat is dan iets wat je dan met z'n vijven, met 5 partijen erover eens moet zijn. En dat is eigenlijk een heel gek proces, want het gebeurt eigenlijk een beetje allemaal in een heel klein team. Ik was zelf als fractievoorzitter de eerste onderhandelaar. Eva Oosters, onze wethouder, was de tweede onderhandelaar. En zo had elke partij 2 onderhandelaars. Dus je zit eigenlijk met een groep van 10 mensen, zit je 10 weken lang, zit je eigenlijk alle onderwerpen langs te gaan. En dan heb je coalitieakkoord.
Ja, en dan denk ik even aan ons, journalisten.
Ja.
Die zijn natuurlijk constant bezig om iets te achterhalen. Ja. Waar hebben jullie het over? Kunnen we daar een nieuwtje van maken?
Ja, dat gebeurde ook wel eens. Dus bijvoorbeeld iemand van RTV Utrecht, maar ook iemand van AD Utrecht. Of soms ook landelijke media.
Van de School voor de Journalistiek misschien?
Ook, ja, inderdaad. Dat je dan wordt benaderd met, oké, heb je al een tipje van de sluier? Of bijvoorbeeld met onze wethouderskandidaat. Nou, ik had gezegd van, we gaan het zoveel mei gaan we het bekendmaken. En die week was het echt heel veel journalisten die dan zeiden van, wil je echt niet onder embargo alvast met ons delen wie het is? Of dat iemand zei, ik denk dat het Eva Oosters is, klopt dat? En dat ik zei, nou, dat ga je woensdag zien, weet je wel.
Dus, moeilijk lijkt me dat.
Ja.
Met een stalen gezicht zeggen, kan het je nog niet vertellen.
Ja.
En dan staat er zo'n hele leuke student voor je, zoals hier zit. En dan zeg je, ja, nog even wachten.
Nog even wachten, ja. En dan heb je inmiddels een coalitieakkoord, dan ben je even een paar maanden op gang. En dan komt er toch nog een keer iets dat je denkt, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Of ik heb nog een leuke aanvulling, zeg maar, omdat er iets gebeurd is, omdat je een nieuw idee hebt gehoord. En lukt het dan om als coalitiepartij ook nog tegen je eigen coalitie en tegen je eigen wethouder in nog iets in te brengen? Zeg van, nou, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Of kun je dit nog aanpassen? Lukt dat? Of is het zo dichtgetimmerd dat je een beetje te horen krijgt, je moet alleen maar ja en amen zeggen?
Nou, het is niet dichtgetimmerd. We zijn echt alle onderwerpen langs gegaan. Maar soms was het met een bepaald onderwerp dat we zeiden, hoeven we nu niet te beslissen. Het is ook prima dat elke partij daar haar eigen kleur in heeft. En eigenlijk als coalitie hebben we dat vanaf het begin gezegd. Van, er zijn bepaalde dingen waar we gewoon echt een harde afspraak over hebben. Dus bijvoorbeeld over het bouwen in Rijnenburg. Nou ja, dan ga je natuurlijk niet zeggen van, oh, we gaan toch niet bouwen in Rijnenburg. Want dat is gewoon een afspraak die je hebt. Maar daarbuitenom zijn er heel veel dingen waar we geen afspraak over hebben. En dan zeggen we gewoon ook altijd van, jij houdt je eigen partijkleur, wij houden onze eigen partijkleur. Zodat je ook gewoon nog in een commissiedebat, maar ook in de raadsdebat, gewoon voldoende ruimte hebt om dan met elkaar in gesprek te gaan. En dan ook richting het college natuurlijk. Ze proberen ook altijd wel een kritische houding te hebben richting het college. En dat is wel grappig nu we inderdaad zelf ook een eigen wethouder hebben. Want dan voelt het toch wel aan alsof je ook, want Eva is ook, hiervoor was ze raadslid namens ons. Maar ja, uiteindelijk zit ze nu in het college en heb je ook dualisme in Nederland.
Ja, waarbij je dat eens dus even uitleggen? Want dat is denk ik voor veel studenten nog best wel moeilijk om te snappen hoe dat is. Wat wordt ermee bedoeld?
Ja, met dualisme zeggen we dus eigenlijk, je hebt een stadsbestuur en je hebt dus een gemeenteraad. het college, dus dat is dan het bestuur, die moet dingen uitvoeren namens ons. Want wij in principe zijn de baas over Utrecht.
Net als eigenlijk nationaal. Ik maak altijd graag vergelijkingen. Jullie zijn eigenlijk de Staten-Generaal. Eerste en Tweede Kamer is het gemeentebestuur.
Ja, en dan is soort van het college is soort van het kabinet.
Ja, de uitvoerder.
Zo moet je dan zien, inderdaad. Dus zij zijn dan de ministers, zijn dan soort van de wethouders. Dus je hebt dan... Dat wij beslissingen nemen en zij moeten het uitvoeren. En dat moet echt ook wel op een gescheiden manier zijn. Want uiteindelijk moeten wij als gemeenteraad moeten wij die beslissing nemen. En zij moeten dat dan gaan doen. En wij moeten hen dan controleren en sturen. Maar dan is het wel belangrijk dat dat twee verschillende organen zijn.
Ja. En dat is weer die scheiding van machten.
Ja.
Uitvoerend en wetmakend.
Zeker.
Ja.
Ja, en dat is inderdaad, dan moet je dus ook kritisch durven te zijn tegen je eigen wethouder.
Zeker.
Nou ja, die eigen wethouder, die is hier een paar jaar geleden bij ons in de talkshow geweest. Dus pas maar op, wie weet heb jij over een paar jaar die post.
Wie weet, we gaan het meemaken.
Nog even een persoonlijke vraag. Is het leuk in de gemeenteraad zitten?
Ik vind het heel erg leuk. Het is soms heel erg uitdagend. Bijvoorbeeld voor het reces was het echt heel erg druk. En hadden heel veel complexe onderwerpen die we tegelijk aan het bespreken waren. Maar het is gewoon heel eervol werk. Ik haal er heel veel energie uit, ook om gewoon die verschillende taken. Dus je gaat met de andere partijen ga je in debat. Nou, dat is heel erg leuk, want het inhoudelijke dat trekt mij heel erg. Maar je bent als raadslid ben je ook volksvertegenwoordiger. Dus je gaat ook de stad in, je spreekt heel veel mensen. Dat vind ik heel erg leuk, om echt input op te halen, te kijken wat speelt er in de stad. Dat controlerende taak is wat meer dan voor mij een beetje procesmatig iets. Maar het is, ik ben 25. Ik doe dit nu sinds dat ik 23 ben. En ik ben me heel vaak bewust van dat ik me gewoon echt heel dankbaar voel dat ik op deze leeftijd al iets mag doen wat mijn hart gewoon sneller doet laten kloppen.
Wauw, dan moet ik als docent meteen er nog een vraag achteraan stellen. Want er zijn best wel wat studenten die vinden dat het bestuur best wel taai.
Mm-hmm.
Wat zeg jij tegen die studenten, de aanstaande journalisten, dat ze toch iets moeten snappen en begrijpen van hoe ons bestuur in elkaar zit, hoe wij bestuurd worden in Nederland? Waarom is dat toch wel handig om te weten, of misschien ook wel leuk?
Omdat uiteindelijk wij natuurlijk de beslissingen nemen. En dat heeft heel veel impact op de rest van eigenlijk de mensen. En op het moment dat wij niet goed gecontroleerd worden, want net als dat wij het college, dus de wethouders en de burgemeester moeten controleren, worden wij eigenlijk weer gecontroleerd door journalisten. En op het moment dat de journalisten ook goed ons controleren, dan zorg je er echt voor dat wij in Nederland een goed democratisch proces hebben. Omdat je dan op die manier ervoor zorgt dat je transparantie hebt. Dat wij ook weten dat wij ons moeten uitleggen eigenlijk, dat we ons moeten verantwoorden. Maar als je journalisten hebt die allemaal zeggen van, nou, dat vind ik niet interessant en ik ga me daar niet in verdiepen, of die niet precies weten hoe het werkt, waardoor ze het maar half doen en dat wij elke keer met onze antwoorden weg kunnen komen, dan heb je ook echt veel minder dat democratisch proces.
Precies. En het heeft dus letterlijk invloed, en dat is de opstap naar het volgende blokje, de wooncrisis, het tekort aan kamers in Utrecht. Ja, die wooncrisis in Utrecht, tekort aan kamers. Ik denk dat we eerst even naar een video gaan kijken van NOS op 3.
De woningnood. Uitgeroepen tot volksvijand nummer 1. Serieus, dit gebeurde in 1948, kort op de Tweede Wereldoorlog, door de toenmalig minister van Wederopbouw, Joris in het Veld. Maar het had prima over nu kunnen gaan.
Jongeren kunnen niet hun dromen najagen door de huidige woningmarkt.
De woningmarkt maakt me gefrustreerd, want er is gewoon geen ruimte meer. Ik kan nergens wonen.
En particulier wonen, dat gaat hem ook niet worden met mijn inkomen.
Ik ben ongeveer 30 keer afgewezen voor een huurwoning.
En mijn woning gaat gesloopt worden. Ik sta eigenlijk op het randje dakloos zijn.
Ik leef nu met een opzegtermijn van 28 dagen. Dus ik kan eigenlijk gewoon in ieder moment horen dat ik over 28 dagen mijn huis uit moet.
Ik overweeg om bij vrienden op de bank te gaan slapen.
Het is onmenselijk geworden en het doet echt pijn.
En dat vind ik afschuwelijk. Het maakt mij erg boos.
Wie een huis zoekt, of voor mijn part een zolderkamer om in te wonen, weet, dat is een uitdaging. Understatement. Sinds de Tweede Wereldoorlog is een dak boven je hoofd niet zo moeilijk geweest. Wil je kopen? Succes. Die huizenprijzen die schieten door het dak heen. Sinds 1995 niet zo snel als nu. Huren dan. Andermaal, veel succes. Voor een sociale huurwoning kan je rustig 10 jaar in de wachtrij gaan staan. Of je betaalt je helemaal schil in de vrije sector. Voor onze ouders was het misschien allemaal vanzelfsprekend. Maar veel jongeren, starters, studenten, die kunnen er eigenlijk alleen maar van dromen. Dat hoop je dan. Want komt er een keer een geschikt huisje voorbij op Funda, sta je daar met 80 man in de woonkamer te bezichtigen. Als het niet al weg is. Tonnetje overbieden, veel te veel geld betalen voor een postzegel. Kijk er niet eens meer van op. Velen wonen noodgedwongen nog thuis of moeten hun huis delen met huisgenoten.
Ik woon met 9 huisgenoten. Ik moet heel veel thuis werken en dan kan je gewoon niet zo goed focussen.
Het is, zeg maar gerust, een wooncrisis.
Een wooncrisis, trouwens wel een hele leuke explainer dit.
Heel goed gemaakt, ja.
En dat moet onze student in het eerste jaar ook maken. Dus ja. Het is natuurlijk een
NWS op 3 is een goede bron.
Maar wel schrikbarend. Sinds de Tweede Wereldoorlog is het niet zo moeilijk geweest om een woning te vinden als nu. Zo heftig is het.
Ja, en we hadden hier net ook een gesprek even in de studio over van, willen studenten nou ook op kamers? Nou, gaan we zo moeten we ook kijken hoe is de situatie in Utrecht. Maar ook thuis, meer dan de helft van de studenten zegt, ik woon thuis en dat is prima. De studenten hier in de studio zeiden ook al van, ja, de barrières zijn zo hoog om op kamers te gaan. Ik blijf gewoon thuis. Het kan een financiële barrière zijn. De studentenkamers zijn heel duur. 400-500 euro voor een klein kamertje. Ik heb het thuis helemaal naar mijn zin.
Dat is een positieve reden.
Ook positieve reden. Maar de openbaar voer is goed geregeld. En veel dingen zijn online, zoals deze les. Dus je ziet misschien ook wel dat er een verschuiving is. Maar toch is er een grote woningnood in veel studentensteden. Groningen bijvoorbeeld wonen meer alleenstaande dan gezinnen, want het zijn allemaal starters, studenten, nou ja, ook waar jullie mee te maken hebben. En eigenlijk is het wel interessant om eens te kijken van oké, wat zou je nou als lokale politieke partij kunnen doen? Want we hebben natuurlijk Hugo de Jonge als demissionair minister die plannen heeft, maar ook op lokaal niveau kan je heel veel nog regelen. En daar ben ik wel even naar benieuwd.
Dat is een vraag voor jou.
Ja, wij hebben op lokaal niveau hebben wij ook echt knoppen waar we aan kunnen draaien.
Ja.
En dat is ook echt iets waar op het moment dat je het echt hebt over van wat is het belangrijkste thema voor student en starter, dan zou ik zonder twijfel, zonder ook maar een beetje na te denken, zeggen wonen.
Op de website is het ook jullie eerste onderdeel van
het
programma.
Dat hebben we heel bewust gedaan, omdat we ook echt wel zien dat het echt een heel groot probleem is. En vooral voor jonge Utrechters, voor mensen die nog student zijn, voor starters. Ik verbaas me heel erg omdat de helft van de studenten bij jullie heeft gezegd dat ze het prima vinden om thuis te wonen. Omdat ik het idee heb dat een paar jaar geleden dat echt nog, dat heel veel, eigenlijk bijna elke student wel zei van, nou, ik zou het liefst wel een kamer willen hebben. Maar ik denk dat het inmiddels zo moeilijk is geworden om een kamer te vinden. Dat studenten ook
zo'n idee komt.
Exact, dat je denkt, het is zoveel moeite,
laat
weet
maar.
Je wat? Precies. De knoppen waar wij aan kunnen draaien is sowieso hoeveel studentenwoningen je bouwt. Want als gemeenteraad beslis je ook over zoveel procent van de woningen die we gaan bouwen gaan koopwoningen zijn. Zoveel woningen gaan middenhuur zijn. Nou, een student kan natuurlijk nooit een middenhuurwoning bouwen.
Middenhuur dus is ongeveer 1000 euro.
In Utrecht is dat al best snel 1400 euro. Ik denk niet dat je daar als student.
Nee.
Althans, ik kon dat als student nog niet betalen.
Tenzij je met z'n drieën in de woning gaat wonen.
Ja,
maar dat moet dan kunnen.
Ja, inderdaad. Dus dat is ook een van de dingen waar ik zo op kom. Ja. Je hebt natuurlijk het percentage sociale huurwoningen. En sociale huurwoningen, dat zijn eigenlijk echt de betaalbare woningen. Waar ook studenten vaak aanspraak op maken. En een van de dingen die wij ook hebben gezegd is van, zorg ervoor dat je echt dat percentage van sociale huurwoningen omhoog krijgt.
En waar moet ik dan denken? 10%, 30%,
50%?
40%. 40%. Ja, 40%. Dus van alle nieuwe woningen zeggen jullie, we willen 40% in de sociale sector.
Ja, maar dat is dan dus niet alleen voor studenten. Sociale huurwoning is ook voor mensen met een beperking. Of,
ja, zeker.
Of voor andere categorieën.
Ja, binnen die 40% zeggen wij dan ook, zorg ervoor dat je genoeg met genoeg studentwoningen komt. Waarbij wij ook aangeven van die klassieke studentwoningen, waarbij meerdere studenten in één woning, zeg maar één woning kunnen delen. Dat je gewoon je kamer hebt, maar dat je je keuken, dat je woonkamer deelt, zodat je ook met elkaar ook gewoon een gezellige tijd hebt. Ja. Dat is echt ook iets waar wij op willen inzetten. Maar ook dat je samen met een paar vrienden een woning kan delen. Dus een van de dingen die we in het coalitieakkoord hebben gekregen, waar we ook echt voor moesten onderhandelen, was dat je vergunningsvrij, dus zonder dat je al die moeite hoeft te doen om een vergunning te regelen, dat je gewoon met drie vrienden in één dezelfde woning kan zijn. Zodat je, als je dan 1200 euro huur hebt, dat je dan gewoon per persoon maar 400 euro hoeft te betalen. En dat je gewoon dan met twee vriendinnen, dat ik dan gewoon een woning kan delen.
En dit is dus een resultaat van dat coalitieakkoord.
Ja, ja.
En jij zei, ik moest onderhandelen, dus dan moet je eigenlijk een soort van wisselgeld. Elke partij heeft een soort van, toch? Dat is dan een beetje wat ik erin proef. Klopt dat?
Nou, zo soort van zwart-wit is het niet. Van oké, ik heb dit gekregen, dus ik geef dat weer terug. Maar het is wel dat je gedurende die onderhandelingen, dat je dan een beetje zoiets hebt van goed, iedereen moet wel een beetje hetzelfde hoeveelheid qua pijn krijgen. Maar ook, want je moet altijd inleveren, dus dat doet een beetje pijn. Je gaat altijd dingen krijgen en dat geeft je weer een bepaald genot.
Ja.
En dat moet gewoon een beetje een verhouding zijn. Dus daar probeer je dan wel een beetje op te letten dat gelijk is verdeeld.
En zo'n Friends woning, dat is inderdaad, hebben jullie afgesproken in het coalitieakkoord. Wat doet de oppositie dan? Merk je dan, steunen die uiteindelijk ook zo'n plan, omdat partijen, of is het echt dat jullie het dan alleen als coalitie door de gemeenteraad krijgen en dat de oppositie zegt van, maar dat vinden we eigenlijk geen goed idee?
Nou ja, uiteindelijk op het moment dat je zo'n coalitieakkoord hebt, dan moet je dat natuurlijk ook gaan instemmen. En er was één oppositiepartij die ons coalitieakkoord ook heeft ingestemd. Ja. Voor de rest hebben ze het eigenlijk tegengestemd. Maar dat betekent niet dat ze het allemaal oneens zijn over die punten. Dus bijvoorbeeld over woningdelen. Dus dat je met meerdere vrienden in een woning kan blijven zonder een vergunning te hoeven regelen. Ja. Dat is iets bijvoorbeeld wat de VVD ook vindt.
Ja.
En de VVD zit niet in de oppositie. Of volgens mij, dat weet ik niet 100% zeker, maar ik meen te herinneren dat CDA dat ook vindt.
Ja.
Maar die zit dan ook niet in de coalitie. Dus uiteindelijk is het ook zo dat op bepaalde onderwerpen dat je vaak
heel
ook
breed.
Exact.
Ja.
Brede steun.
Hebben jullie nog vragen voor Esma? Ik ga even in de chat kijken. Hebben jullie nog dingen dat jullie zeggen, oké, maar dat vind ik wel interessant. Of als ik nou zeg van, ik krijg de kans, ja?
Nou, ik vraag me dan heel erg af wat dan de partijen die tegen van het makkelijker maken voor studenten om in huizen te wonen, wat hun tegenargument is. Want ik neem aan dat iedereen het eigenlijk ermee eens is dat het makkelijker moet worden. Maar wat zeggen zij dan als tegenargument?
Bedoel je dan over die met meerdere vrienden in? Ja.
Ja.
Het is een hele goede vraag. Dat heeft te maken met, kijk, soms is het niet zo dat iemand dan per se daar tegen is, maar is het zo dat je moet het ook in het totaalplaatje wegen. En als je meer woningen realiseert voor de ene groep, betekent dat je minder woningen kan realiseren voor de andere groep. En ja, soms is het zo dat partijen dan minder belang hechten aan die groep. En als ze zoiets hebben van, ik wil graag woningen voor mensen met een grote portemonnee die dan een die een koopwoning kunnen krijgen.
Maar dat geldt toch ook voor een grote portemonnee? Dit kun je toch ook met z'n drieën één villa kopen?
Ja.
Of er ook drie ouderen bij elkaar gewoond. Dus toch niet alleen student en starter?
Ja, zeker. Ja, dat zien we ook. Dus bijvoorbeeld iemand van GroenLinks, mevrouw van een wat oudere leeftijd. Zij was ook echt heel erg voorstander van eigenlijk dit idee. Omdat zij dan ook met een paar vriendinnen dan een woning wilde delen. Maar laten we eerlijk zijn, het komt wel minder vaak voor. Wat ook een argument is van sommige partijen, is dat ze zeggen van, ja, maar op het moment dat je dat mogelijk maakt, dan kunnen huisjesbazen kunnen dat ook weer gebruiken om een hogere huur te vragen. En dat ze op die manier dat je hen eigenlijk in hand werkt en dat zij dan jonge mensen of kwetsbare mensen wat meer kunnen uitmelken. En daarvan zeggen wij als partij, dat gebeurt hoe dan ook. Dus zorg ervoor dat je dat systeem aanpakt. Dat je ervoor zorgt dat je goed reguleert, ook als gemeente. Dat je een huisjesmelkersboete hebt. Dat je gewoon echt bepaalde standaarden hebt, zodat niemand, ongeacht of je in een friendswoning verblijft of in een andere andere woning, dat niemand wordt uitgemelkt. En, zeg maar, zorg ervoor dat je dat systeem goed hebt geregeld met goede waarborgen. In plaats van dat we dan net doen alsof het wonen met een paar vrienden in één huis, alsof dat het probleem is. Dus dat is ja, hoe wij het wegen.
Mooie dingen, belangrijke dingen. Laatste knop om nog aan te draaien is dat de straat op gaan.
Ja, dit is heel grappig, want ik zag dit en het kwam gelijk bekend voor. Dit is een van de woondemonstraties die was georganiseerd vanuit de LCB en FNV Young United. Ja. Ook toen ik nog in het LCB-bestuur zat. Ja. Dus volgens mij zit
Amsterdam,
ik ergens
in coronatijd. Ja.
Ja, inderdaad. Maar echt de straat op gaan, je van je laten horen door, nou ja, of bijvoorbeeld hier in Utrecht op het Jaarbeursplein, of bijvoorbeeld als je landelijk dat wilt doen in Den Haag op het Malieveld, echt gaan demonstreren, dat is heel erg belangrijk. En dat is ook echt iets wat ik de studenten wil meegeven. Toen ik in het LCB-bestuur zat en toen wij bezig waren met de Niet Mijn Schuld-campagne, dus dat is een campagne om het leenstelsel af te schaffen en de basisbeurs weer in te laten voeren.
Wat weer is gelukt.
Ja, toen hebben wij echt, ben ik met zoveel studentenorganisaties in gesprek gegaan. En je merkte dat heel veel mensen toen zoiets hadden van, ja, maar heeft het demonstreren echt zin? Ja. Maar wat je zegt inderdaad, het is gelukt. Demonstreren heeft nut. Want 2 jaar geleden is het leenstelsel ook daadwerkelijk afgeschaft. En kunnen de studenten nu hopelijk gebruik maken van de basisbeurs. Oftewel, laat van je horen en ga echt de straat op.
Ja, of nog beter. In ons geval, doe er verslag van.
Ja,
dat is onze vorm.
Laat
ja.
dat zien in de journalistiek.
Ja, ik denk dat dit een mooie afronding is van deze talkshow weer, ja. Vincent. Dankjewel, Esma, dat je hier was. Leuk, en we hopen je volgend jaar weer te mogen ontvangen. Vincent, volgende week, wat staat er op het programma?
Ja, volgende week doen we hebben eigenlijk de landelijke politiek gehad en we hebben nu de gemeentepolitiek gehad, omdat vorige week Prinsjesdag was en nu voor de hyperlocals en voor de studenten. Er zit nog een laag tussen, dat heet het middenbestuur. Dat zijn de provincies en de waterschappen. Daar gaan we het volgende week over hebben. En het is ook wel interessant om, Oh ja, we hebben die middenlaag, die doen we de week daarna. Ja. Volgende week doen we het over de ministeries. Want ik dacht al, we komen niet uit.
We hebben de volgorde veranderd.
Ja. En de laatste uitzending doen we de rechtspraak.
De ministeries staan volgende week centraal. Ja. Welk hoofdstuk is dat?
Hoofdstuk 6. Ja, okay. Mijn boek ligt daar.
Dat staat op canvas.
Alles staat op canvas.
Ja.
En dan morgen en woensdag zijn de hoorcolleges. En dan gaan we het ook weer hebben over onder andere de gemeentelijke herindeling.
Mooi. Dank jullie wel. Dank voor het kijken. Graag tot de volgende talkshow van Bestuur. Tot dan!